Vanavond de eerste zes versen van Marcus hoofdstuk 6. Marcus hoofdstuk 6, de eerste zes versen. Dat gaat over de verwerping van de Jezus in Nazareth. Marcus 6, vers 1, daar begin ik te lezen. En hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die hem hoorden, stonden versteld en zeiden, waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten als door zijn handen geschieden, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus, en Jozef, en Judas, en Simon, en behoren zijn zusters niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En hij kon daar geen enkele kracht doen, alleen genas hij enkele zieken door handoplegging. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Nou, het is een heel confronterend stukje van het leven van de Heer Jezus. We lezen hier dat de Heer Jezus vanuit Capernaum, want hetgeen wat hier voorafgaand gebeurde, en dan moeten we nog even terugkijken naar de vorige keer, toen hebben we het gehad over de genezing van het dochtertje van Jairus. En Jairus was overste van de synagoge in Capernaum. De vrouw die 12 jaar bloed vloeide, werd genezen. Nou, dat gebeurde dus allemaal in Capernaum, aan het meer van Tiberias. En hier zien we dat de Jezus vertrekt daar vandaan en hij gaat naar zijn vaderstad. Nou, even de vraag, als het gaat over zijn vaderstad, wordt dan Bethlehem bedoeld of Nazareth? Nou, ik denk Nazareth. De naam wordt hier niet genoemd, maar ik ga uit dat het inderdaad Nazareth is. De stad waar de Jezus tot zijn 30ste opgegroeid is. We moeten niet vergeten dat de Heer Jezus verreweg het grootste deel van zijn leven daar doorgebracht heeft, in Nazareth. Marcus 6 en Matthäus 13 gaan over dezelfde geschiedenis. In Matthäus 13 kunt u vrijwel hetzelfde gedeelte lezen als wat we net in Marcus 6 gelezen hebben. Of dat van Lucas 4 ook gezegd kan worden, dat is de vraag. Kijkt u maar even in Lucas 4. Ik denk dat Lucas 4 over een andere keer gaat. En ik zal u proberen te vertellen waarom ik dat denk. In Lucas 4 heb je ook in de synagoge van Nazareth, in vers 14. Zie je dat staan? Vanaf vers 14 heb je ook een gedeelte, en dat gaat ook over de Jezus in de synagoge in Nazareth. Maar dit gedeelte, als u heel goed kijkt, dan ziet u dat dat vrij kort na de verzoeking in de woestijn plaatsvindt. Want de verzoeking in de woestijn die eindigt in vers 13. En u ziet ook dat pas in hoofdstuk 5 van Lucas de eerste apostelen geroepen worden. Kijkt u maar vanaf vers 5 tot en met 11, dan loopt hij Jezus langs het meer en dan roept hij zijn apostelen. Dus u ziet eigenlijk dat dit gedeelte in een hele andere tijd plaatsvindt. U moet zelfs, ik heb u net verteld, dat voorafgaand aan het stukje in Marcus 6 zien we de genezing of de opwekking van het dochtertje van Jairus. Maar weet u dat hier het dochtertje van Jairus in Lucas pas opgewekt wordt in hoofdstuk 8? In hoofdstuk 8, vers 40. Daar begint pas de geschiedenis van de opwekking van het dochtertje van Jairus. Kijkt u maar in Lucas 8, vers 40. Dus al met al denk ik dat Lucas 4 over een andere keer gaat dan Marcus 6, waar we het nu over hebben. En ik zal u ook laten zien dat inhoudelijk ook een aantal dingen anders gebeuren. De heer Jezus die komt in de synagoge in Nazareth, in Markus 6. En dan gaat hij gewoon naar de gewoonte, naar de synagoge. En hij begon ook daar in de synagoge te leren. Maar in Lucas 4, en misschien wel goed om dat toch even bij te houden. In Lucas 4 zie je dat de heer Jezus waarschijnlijk alleen daar naartoe gaat. Niet met een schare discipelen achter zich aan. Niet met de apostelen, want die moesten nog komen. In Markus lezen we dat hij Jezus ging en zijn apostelen en zijn discipelen kwamen achter hem aan. Maar hier zien we dat waarschijnlijk de Jezus alleen, voordat hij discipelen en apostelen had, naar Nazareth ging. En dat het eigenlijk voor hem een soort thuiskomst was. En hij kwam daar in de synagoge en dan staat er, en hem werd het boek Jesaja ter hand gesteld. Dat staat in Lucas 4. Laten we hem even bijpakken. Even kijken. In Lucas 4, daar staat in vers 17 dat hij gevraagd werd, lees het maar, het stukje. En toen las hij een stukje uit Jesaja in vers 18. De Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft me gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en hij begon hen te leren vanuit dat stukje. En dan staat er dat de Heer Jezus zegt, heden, in vers 21, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En er staat in vers 22, en allen betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over zijn woorden. En dan vragen ze zich af in vers 22, is dit niet de zoon van Jozef? In Markus en in Matthäus wordt helemaal niet over Jozef gesproken. Daar zeggen ze, is dit niet de zoon van Maria? En het zou heel goed kunnen zijn dat Jozef in die tussentijd gestorven is. Hier wordt nog heel duidelijk gezegd, is het niet de zoon van Jozef? Goed, het zou kunnen zijn dat Jozef toen ook al gestorven was. Maar in Matthäus en Markus lezen alleen maar, dit is de zoon van Maria. Nou, en dan komt de vraag, hier in dit stukje, in vers 23. Dat de Heer Jezus zegt, gij zult ongetwijfeld, Lucas 4 vers 23, ongetwijfeld de spreuk tot mij zeggen, genees Heer. Genees uzelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Capernaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. En dan, ja, dus eigenlijk zeggen ze nou, genees en genees uzelf betekent eigenlijk, doe eens wat aan je eigen vaderstad. Genees uw vaderstad. Doe ook die wonderen hier en niet alleen maar ver weg. En dan, ja, dan zegt de Heer Jezus, als antwoord geeft de Heer Jezus, in de tijd van Elia waren er vele weduwen, maar tot niemand van hen werd Elia gezonden, tot alleen de weduwe in Sarfat, in Sidon. Hij zegt, er waren ook vele melaatsen, maar niemand werd genezen dan alleen een Syriër. Dus ja, genees Heer, doe ook die wonderen in je eigen land. Nou, hij haalt hier Elia aan en hij zei, de wonderen zijn alleen maar buiten Israël gebeurd. Nou, als de Jezus dat zo vertelt en deze voorbeelden noemt, dan staat er hier in vers 28 van Lucas 4, en allen in de synagoge werden met toorn vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op, wierpen hem de stad uit, voerden hem tot aan de rand van de berg, waarop een stad gebouwd was om hem van de steilte te storten. Onze gids in Israël die had het steeds over de berg van de sprong. De afgrond van de sprong waar de Heer Jezus naar beneden gesprongen was. Maar ja, dat was inderdaad, kun je dat zien ook in Nazareth, dat Nazareth een stad is die vrij op steile heuvels gebouwd is en dat het inderdaad ook daar zou kunnen gebeuren. En dan zien we ook inderdaad dat, er staat in vers 30, maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Nou, als je alles zo bij elkaar ziet van Lucas 4, dan heb je de neiging, en velen met mij, om te zeggen, Dit is iets wat gebeurt eerder in het leven van Jezus. En wat we in Markus 6 kunnen vinden en Matteüs 13 is iets wat later gebeurd is. Omdat de situatie, de tijd en ook de inhoud van deze gebeurtenis in Nazareth ook anders is. Maar wat ik hier duidelijk wil zeggen, er staat in Lucas 4 vers 30 en hij vertrok, maar niet voor altijd. En als je dit weet in je achterhoofd, dan krijgt het nog meer waarde dat de Heer Jezus toch weer terugging naar Nazareth. Hij ging toch weer terug naar Nazareth en nu met zijn discipelen. Dus het is zo mooi, hè, dat hoewel ze de Heer Jezus verworpen hebben, hoewel ze hem bijna van een afgrond wilden duwen, zei Jezus, we gaan naar Nazareth. We gaan weer terug naar Nazareth. En dan komt de Heer Jezus, en dan willen we met elkaar weer even terug naar Markus 6. Dan komt de Heer Jezus in Nazareth. En dan is de Sabbat aangebroken en hij komt weer in die synagoge. En dan staat er inderdaad in vers 2, hij begon te leren in de synagoge. En heel veel mensen die hem hoorden, die vroegen drie dingen zich af. In de eerste plaats, waar haalt hij het vandaan? Dat is de eerste. Ten tweede, hoe komt hij aan die wijsheid? En ten derde, waar haalt hij die kracht vandaan? Ze begrijpen het eigenlijk niet. Ze begrijpen niet en ja, ze snappen er helemaal niets van, want ze kennen Jezus natuurlijk van vroeger. Hij is gewoon bij hen opgegroeid. En ze snappen eigenlijk niet wie hij is. Wie denkt hij eigenlijk wel dat hij is? Zo ver komen ze zelfs. En dan zeggen ze, heel eenvoudig in dat derde vers, is dit niet de timmerman? Ze zeggen niet, is dit niet de zoon van de timmerman? Nee, als hij de zoon van de timmerman geweest zou zijn, dan zou hij ook bijvoorbeeld een opleiding hebben kunnen volgen tot schriftgeleerde. Dan zou hij misschien ook het opgewerkt kunnen hebben tot fariseer of tot een erkende rabbi. Maar hij heeft die opleiding helemaal niet gehad. Hij wordt genoemd de zoon. Nee, hij wordt genoemd de timmerman. En weet u, eigenlijk wordt hij niet bedoeld, ja, als wij het hebben over een timmerman, dan hebben we iemand die zo'n dingetje maakt, zoals waar ik hier achter sta. Dat is een timmerman die altijd met hout bezig is. Maar eigenlijk staat hier gewoon het woord, is hij niet Jezus de bouwvakker? De huizenbouwer? Dus hij was niet alleen met hout bezig, hij was bezig met huizen bouwen. Net zoals dat Paulus een tentenmaker was. Was Jezus gewoon een bouwvakker? Nou, dat zou ik toch niet denken, hè? Jezus de bouwvakker. Gewoon die met zijn vader in het bedrijf aan het huizen bouwen geweest is. Is dit niet Jezus de bouwvakker? Ze snappen er eigenlijk helemaal niks van hoe de Jezus aan die wijsheid komt. En aan dat gezag. Hij is geen fariseer, hij is geen schriftgeleerde, hij heeft niet de opleiding tot rabbi gevolgd. Toen Jezus apostelen zocht, toen vond hij ook gewoon maar vissers. Ik weet nog zo goed dat sommigen van u hebben broeder Jan Kits wel gekend, hè? Broeder Jan Kits, een van de oprichters van de Evangelische Omroep, moest eens een keertje spreken, zei hij eens een keer tegen mij in een hervormde kerk toen. En toen in de kantoriekamer, in die hervormde kerk, daar was hij niet zo gewend in, hoor, om in zulke soort gevestigde grote kerken te spreken. Toen kwam de ouderling van dienst naar hem toe en die zei, ja meneer Kits, ik zit eigenlijk wel met één vraagje. Heeft u eigenlijk wel preekbevoegdheid om hier bij ons in de kerk te mogen spreken? Ja, toen zei Jan Kits, het enige wat ik heb, dat is, ik heb wel een visakte. Dat is het enige wat hij had, een visakte. Hij zegt, maar ja, de Heer Jezus die zocht vissers van mensen, dus ik denk niet dat het veel verschillend is hier. Maar heeft u ook een preekbevoegdheid? Hij zei, ik heb een visakte. Nou, weet je, soms is het zo dat, ja, en dan, ja, dat is juist zo mooi dat de Heer Jezus mensen zoekt die voor hem bruikbaar willen zijn. En wij hebben soms allemaal van die maatstaven en het moet zo en het moet zo en hij moet die diploma's hebben en helemaal niet. De Jezus die heeft niet allerlei kunde van ons nodig, hij heeft ons hart nodig. En als wij onszelf aan hem toevertrouwen, dan wil hij ons gaan gebruiken. Ik zal het nooit meer vertellen dat Jan Kits dat eens een keer tegen mij zei. Later heeft hij een eredoctoraat ontvangen. Dus hij zelfs nog DR heeft hij voor zijn naam gekregen. Nou ja, waar mag hij dan niet spreken? Hè? Maar goed. Ze snappen er eigenlijk niet van dat Jezus dit kan en mag doen. En dan zeggen ze inderdaad in vers 3... Is dit niet de zoon van Jozef, wat ik u net vertelde, is dit niet de zoon van Maria? En de broeder van, en we hebben de vier broers, en Jacobus is waarschijnlijk de oudste broer, die net onder Jezus geboren is. Die wordt meestal als eerste genoemd, Jacobus en Jozef worden meestal als eerste genoemd. Het is eigenlijk heel typisch dat alle zonen op één na hebben allemaal een naam die met een J begint. Simon die was wat dat betreft wel een beetje een buitenbeentje, maar de eerste zoon was, de vader was Jozef en dan had je Jezus en dan had je Jacobus en dan had je nog eens een keer een Jozef en dan had je nog een Judas. Ja, als je op een gegeven moment een brief kreeg met J, nou dan was het denken van welke bedoel je eigenlijk? En de laatste was Simon. Vier broers, halfbroers van de Jezus. En dan staat er nog eens even achter in het derde vers. En behoren zijn zusters hier niet bij ons. Dus de Jezus heeft minimaal twee zussen gehad. Anders zouden geen zusters in het meervoud staan. Maar waarschijnlijk ook wel meer. En deze zusters waren getrouwd waarschijnlijk met mensen hier in Nazareth. En dan staat er hier in het stukje in vers 3 eigenlijk wat verbeeldt deze Jezus zich. Met andere woorden, ik heb nog met hem geknikkerd. En hij is maar gewoon een bouwvakker. En zijn broers en zijn zusjes kennen we. En zijn moeder kennen we. En dan staat er in vers 3, en zij namen aanstoot aan hem. Ze namen aanstoot, ze waren eigenlijk vooroordeeld. En bevooroordeeld waren ze. En dan zie je eigenlijk dat de Jezus zegt, een profeet is in zijn vaderstad, in zijn familie, in zijn huis ongeëerd, niet geëerd. En weet je, dan staat er in het vijfde vers iets waar ik vandaag met name over moest denken. Want er staat in het vijfde vers, en hij kon daar geen enkele kracht doen, alleen genas hij enige zieken door handoplegging. Hij was ongeëerd, hij was niet erkend. Ze zeiden, dit is gewoon maar de timmerman, dit is gewoon maar de bouwvakker. En ze wisten niet wie Jezus was. Ik heb daar een aantekening bij gemaakt. Als je de Jezus niet kent en niet eert zoals hij is, ja, dan kan Jezus, of dan wil Jezus, want hij kan wel, maar dan wil de Heer, dan wil God maar weinig doen in je leven. En dat zie je ook heel vaak. Als er mensen zijn die Jezus alleen maar op het aardse niveau brengen en zeggen van het is gewoon een mens, het was gewoon een zoon van Jozef en van Maria, dan moet je ook niet verwachten dat God grote dingen in je leven gaat doen. Maar mag ik het zo zeggen, hoe groter Jezus in je leven wordt, hoe meer hij kan doen in je leven. En hoe kleiner je Jezus maakt, des te minder dat hij kan doen in je leven. En dat geldt ook voor de gemeente. Er zijn heel veel kerken die Jezus alleen maar als een mensenzoon zien. Als je Jezus klein maakt, dan doet Jezus ook weinig in je leven. En daarom is mijn vraag, Jezus werd niet geëerd in zijn vaderhuis. Maar wordt Jezus wel geëerd in ons leven? Krijgt hij de plek die hem toekomt in ons leven? Wordt hij geëerd in ons leven? Het gaat om de persoon die Jezus. En deze mensen waren zo bevooroordeeld, die wilden niet aanvaarden dat Jezus werkelijk de Zoon van God was. En dan als laatste, dan staat er in vers 6, het laatste stukje, en hij verwonderde zich over hun ongeloof. Er zijn twee keer dat er gesproken wordt over het feit dat de Heer Jezus zich verwondert. Eén keer zien we dat de Heer Jezus zich verwondert over het ongeloof van de mensen die vlakbij hem woonden, van zijn eigen volk. Maar ook één keer, en dat kunt u lezen in Matteüs 8 vers 10. In Matteüs 8 vers 10. Daar heb je een hoofdman, een Romeinse hoofdman in Capernaum, die naar de Heer Jezus komt met het verzoek om, om zijn knecht te genezen. En dan zegt de Heer Jezus, nou, dan zal ik wel met je meekomen. En dan zegt deze knecht, nou, ik ben het niet waard dat u bij mij in huis komt. Spreek slechts een woord. Ja, dat staat in vers 8, het laatste stukje. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Wat een geloof, hè? En dan zegt deze hoveling, die zegt, want ik heb ook soldaten onder mij. En ik zeg tegen die soldaat, ga daarin en het gebeurt. En tegen die soldaat, ga daarin en het gebeurt. Dus zo gehoorzaam ook mijn woord. En dan zal ook uw woord zo'n kracht hebben. En er staat in het tiende vers, Matteüs 8 vers 10, toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tot hen die hem volgden, voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Dus aan de ene kant verwonderde Jezus zich over het ongeloof van de Joden. En hier zien we, hij verwonderde zich over het geloof van een heiden, van een niet-Jood. De Jezus verwonderde zich. Nou, nogmaals, de grote, belangrijkste les in dit stukje, dat is, hoe meer we Jezus leren kennen in al zijn grootheid, hoe meer hij ook kan doen in ons leven. Maar als Jezus klein blijft, als Jezus onmachtig blijft in ons leven, dan kan hij ook weinig doen in ons leven. En daarom mijn gebed, geef Jezus de plek in ons leven die hem toekomt en eer hem. Oké.